In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerste geborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 79ste psalm, psalm 79, en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade. Het vierde vers van de 79ste psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament, de schriftlezing. In het boek Jozua willen we verder lezen. En we zijn gekomen in het 7e hoofdstuk. En het hoofdstuk willen we in zijn geheel met elkaar lezen. Jozua 7, de versen 1 tot en met 26. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, den zoon van Zabdi, den zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toren des Heeren tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bethaven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem: dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn met weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, dewelke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Schibarim toe en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren. Tot een avond toe, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom heb gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan? Om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen, na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als het de Kanaanieten in alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd, en zij hebben ook mijn verbond, het welk hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Zij zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want ze zijn in den ban. Ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen den morgen. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u. Gij zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen, en het zal geschieden: de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welk huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden: wie geraakt zal worden met een ban, die zal met het vuur verbrand worden, hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft en omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. En als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. En toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin, als hij deed aankomen, man voor man, Zo werd Achan geraakt, de zoon van Garmi, een zoon van Zabdi, een zoon van Zera uit de stam van Juda. Toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch den Heere, den God Israëls de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen den Heere, den God Israëls gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder den roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkel in zilver en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls en ze stortten ze uit voor het aangezicht des Heeren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem, Achan, den zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters, en zijn ossen en zijn ezels, en zijn vee en zijn tent, en alles wat hij had. En ze voerden ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. En ze richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storens. Daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor, tot deze dag toe. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Heere, gij die een barmhartig en een genadig God zijt, groot van goede tierenheid en groot aan langmoedigheid, maar gij die ook een heilig en een rechtvaardig God zijt, een God die toornt over de zonde en de zonde geenszins ongestraft kan laten. Het mag ons gebed toch wel zijn, als gij ons op deze eerste dag van de week voor de tweede maal in uw huis samenbrengt onder uw woord, of dat we thuis ook de dienst mogen volgen, beproef, Heere, ons hart, dat voor uw oog open ligt, en doorzoek onze gangen, en zie of er bij ons een schadelijke weg zij en leid ons op de eeuwige weg. En dat uw heiligheid en uw rechtvaardigheid ons mag doen beven in het diepe besef wie gij zijt, de gans andere, de heilige, de God van het verbond die het zegt, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En geef ons daarvan een indruk, want we moeten het u belijden, dat we allemaal, zoals we hier staan, in de kerk zitten of thuis de dienst volgen, dat we allemaal mensenkinderen zijn die zo gemakkelijk over de zonde heen leven. Maar doe het ons toch ontdekken, niet alleen met het hoofd, maar ook in het hart, dat zonde majesteitsschennis is, dat het opstand is tegen u der Allerhoogste en dat gij dat nooit toestaat en nooit toelaat dat het ongestraft gebeurt. En als we met elkaar een aangrijpend gedeelte hebben gelezen waar de ban in het leger van Israël ligt en die ban weggenomen moet worden, wilt u dan toch geven dat die woorden ook tot ons komen en dat we onszelf erop zouden onderzoeken of in onze levensstand of daar zonden liggen waardoor we scheiding hebben gemaakt tussen u en tussen ons, waardoor er die kloof ligt die wij van onszelf nooit kunnen overbruggen. Heere, ontdek ons aan onze zonde. Overtuig ons van onze schuld. En wilt u daar toch ook het woord van deze middag voor gebruiken? Als dit gedeelte toch ook wel heel nadrukkelijk spreekt van uw verontwaardiging, van uw heiliging, van uw rechtvaardigheid. Dat het ook tot ons mag komen en dat het ons in de schuld stelt voor u, de hoge, heilige God in de hemel. Dat bidden we voor ons persoonlijk, maar ook als het gaat om onze gemeente. Dan mogen we toch ook bidden, wilt u toch ontdekken, als er een ban in het leger ligt en wilt u die ook wegnemen. Als het gaat om onze kerken, kerken in de crisis, als de generale synode weer is verdaagd en dat tegelijkertijd ook zorg kan geven, als op plaatselijk vlak de besluiten verder gaan en de ontwikkelingen doorgaan, dan mogen we toch ook bidden. Ach Heere, gedenk onze kerken. Och Heere, wat zullen wij dan zeggen? We hebben niet veel te zeggen. Als we naar onszelf kijken, is het toch nodig de beschaamdheid van onze aangezichten. En zullen we toch de hand op de mond moeten leggen. En zullen we onze zonden moeten erkennen. Maar we bidden u, als zou het naar recht zijn, wilt u onze kerken toch vasthouden? En wilt u zichzelf toch niet terugtrekken? Maar wilt u onze kerken bewaren bij de waarheid en de vastheid van uw woord? En als we kijken naar ons dorp, als we kijken naar ons land, wat is er dan niet veel wat met zonde bevlekt is, waardoor u ons zou kunnen verlaten en de kandelaar zou wegnemen? We bidden u, doe ons niet naar onze zonde. En als uw woord deze middag dan tot ons komen mag, wilt u toch geven dat het woord open mag gaan voor ons hart en voor ons leven. En dat we in dat woord ook mogen ontdekken dat die zaken van eeuwen geleden bij ei, dat het zaken zijn die nog zo hoogst actueel zijn en ook in de praktijk van alle dag nog kunnen voorkomen. En wilt u dan toch door uw geest ook de schriften verklaren aan onze harten? En dat ze zo verklaard mogen worden dat we daarin niet alleen getekend zien wie wij zijn, maar dat we daarin ook mogen leren wie u, o Heere Jezus Christus, zijt. De vertroosting van Israël. Opdat we ook gaan verstaan dat bij alles wat ons aanklaagt en alles wat tegen ons getuigt en alles van ons wat voor u niet kan bestaan, dat u het werk van Christus er tegenover hebt gesteld. Opdat er in en door hem vergeving is, verzoening van onze schuld. En daarom bidden we u, o Heilige Geest, wilt u rijk werken deze middag, uw dienstknecht aangorden met kracht uit de hoogte, schenken wat hij nodig heeft, een stem om te spreken, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En dat we allen ook toch, als het ware, geplaatst worden voor uw rechterstoel. En dat we allen ook overgebogen mogen worden en ook mogen beseffen dat het nodig is om weg te schuilen achter het bloed van het lam, als het enige middel waardoor er rust en vrede voor de ziel te vinden is. Heere, u kent ze, met strijd in het hart, met worstelingen van binnen, met vragen die kunnen leven, ook over de weg die ze misschien moeten gaan. We bidden u, wilt u antwoord geven? Wilt u zelf door woord en geest onze levensweg verklaren? En zo wacht het op uw zegen, voor ons hier, voor het andere deel van de gemeente. Schenk ook daar wat nodig is. We bidden of u zo wilt zijn met al het werk in uw koninkrijk. In het groot, in het klein, in het openbaar, in het verborgene. Als ze er toch mogen zijn die in de binnenkamer ook de kerken opdragen, wilt u de gebeden ook bekronen met uw zegen. In het bijzonder denken we aan de verdrukte en de vervolgde kerk en mogen we u vragen of u daar ook nabij wilt zijn. En wilt u de kerken in de verdrukking opzoeken, ondersteunen en sterken. We mogen u zo vragen of u wilt zijn met uw gemeente in Israël. Zij die uw naam mogen belijden en in de Heere Jezus, de Messias, hebben gevonden. We bidden u, wilt u de Messias belijdende gemeenten in Israël gedenken in uw gunst. Als ze daar nu ook leven in een moeilijke tijd, waarin samenkomsten tot een minimum beperkt zijn, waar alles stil is komen te liggen, zo aan de vooravond ook van de grote verzoendag, bij alle dingen die er nu spelen ook onder het volk van Israël, wilt u geven dat het volk ook mag inkeren tot zichzelf, mag terugkeren massaal naar uw eigen belofte tot u, en dat ze de Christus der schriften mogen omhelzen. Wat zou het tot zegen zijn voor de hele wereld? Wat zou het tot zegen zijn voor alle spanningen en problemen die er ook zijn in het Midden-Oosten? We bidden u voor de bekering van uw bondsvolk Israël. Wilt u ze gedenken? En zo mogen we niet alleen voor dat volk bidden, maar voor heel de wereld, voor ons eigen land. Allen die over ons zijn gesteld, schenk ze wat ze nodig hebben. We bidden u voor hen die werken in de zorg. Wilt u ze helpen, bekwamen en sterken. Als het misschien ook de vrees is of ze ook in de komende tijd het werk aankunnen, wilt u toch ook hun krachten geven om te kunnen arbeiden en schenken ook daartoe wat nodig is. Gedenkt u hen die onderwijs mogen geven aan onze kinderen en aan onze jongeren. Wilt u ze sterken bij die taak en dat ze ook maar veel in hun arbeid mogen wijzen op de Heere Jezus Christus. We bidden of u daar wilt zijn waar levens zijn vastgelopen, waar mensen het moeilijk hebben, waar wanhoop de overhand heeft boven de hoop, waar de tranen zich vermenigvuldigen en waar de avond lijkt te vallen over het leven. Dan mogen we u bidden dat de zon der gerechtigheid toch mag schijnen over zulke akkers, tot hoop, tot bemoediging, tot vertroosting. Ach Heere, zo weet gij alle dingen die we nodig hebben. En als we zijn samengekomen, en als de Satan er toch op uit is om uw woord te doorkruisen, om een streep te zetten door alles wat er in de schriften staat, geef toch dat hij geen kans krijgt deze middag, maar dat we mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. En dat het uw woord is dat ver uitstijgt boven elk mensenwoord, dat ver uitstijgt boven alles wat er in de media tot ons komt, dat het dat woord is dat ons wijs maakt tot zaligheid en dat ons lessen biedt om de weg te kunnen gaan door dit leven heen en om uitzicht te geven over grenzen van dood en graf heen. Maak gij zo alle dingen wel en scheld die Satan en schenk ons een dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 130e psalm en daarvan het tweede. En het vierde vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadeslaan. En ook het vierde vers, hoop op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Het tweede en het vierde vers van de 130ste psalm. En aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, of mogelijkheden om dat in de loop van de week op een andere wijze te doen. De Heere zegene ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 32e psalm. Psalm 32 en daarvan het derde vers. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Wat er verder volgt in vers 3 van de 32e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, één rotte aardbei in een doosje kan heel het doosje oneetbaar maken. En één rotte aardappel in de schuur, die kan heel de voorraad die er ligt aansteken en verrot maken. Dat weten we. En daarom halen we zo'n rotte aardbei of zo'n rotte aardappel er ook direct uit om verdere schade te voorkomen. En zo dient het nou ook in het geestelijke te zijn. Het volk van God vormt immers een gemeenschap, een verbondsgemeenschap. Het is waar, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Maar zo kan ook de zonde van één gevolgen hebben voor heel de gemeenschap. We zijn immers geen los van elkaar levende individuen. We leven in een gemeenschap. We staan ook in een bepaalde relatie tot elkaar. We hebben met elkaar te rekenen. En dat geldt toch wel in het bijzonder in de christelijke gemeente. Hetgeen wij doen kan grote gevolgen hebben in het leven van anderen. En één lid, die kan een hele gemeente in grote problemen of in ultieme verwarring brengen. Eén lid kan het ongenoegen Gods over de gemeente halen. Dat zien we bij het volk van Israël. Dat blijkt uit ons teksthoofdstuk. En we willen erna gaan luisteren onder het thema het volk van Israël in het dal van Achor. Drie gedachten. Een dal der benauwdheid, een steenhoop der waarschuwing en een deur der hoop. Het volk van Israël in het dal van Achor. Een dal der benauwdheid, een steenhoop der waarschuwing en een deur der hoop. Het verliep voorspoedig voor het volk. Ze waren de Jordaan overgetrokken. De stad Jericho was gevallen en overwonnen. Het zijn allemaal zegeningen en gunstbewijzen van de Here. Aan het einde van het vorige hoofdstuk klonken daarom ook aan het slot van hoofdstuk 6. Alzo was de Here met Jozua. Het land Kanaan lag open voor de kinderen Israëls. Hij was de volgende stad die het volk ten deel zou vallen. En net als bij de verovering van Jericho zond Jozua nu ook verspieders naar die stad Ai. De leider van het volk nam zijn verantwoordelijkheid. En hij wilde weten of deze stad, gelegen bij Bethel in het grondgebied wat uiteindelijk Benjamin zou toekomen, of die stad zich had voorbereid op de komst van de kinderen Israëls. En toen de verspieders terugkwamen, hadden ze goed nieuws. Het veroveren van Ai zou weinig problemen opleveren. De legertroepen in Ai waren niet zoveel. Het hele volk hoefde ook niet op te trekken naar Ai. Een klein, slagvaardig leger van een paar duizend man, dat zou wel genoeg zijn. Was dit hoogmoed? Was het overmoed? Wie weet. In elk geval mag Gods volk de vijand nooit geringschatten. Dan gaat het altijd mis. Dat blijkt hier in Jozua 7. Maar die les geldt ook voor vandaag de dag. Als we toch denken aan de woorden die de apostel Paulus ook meegeeft aan de gemeente van Efes. Als hij het daar zegt in het zesde hoofdstuk. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Daar moeten wij dus op bedacht zijn en daar hebben wij ons tegen te wapenen. Want wat is er namelijk al niet een kwaad aangericht in het leven van Gods kinderen, doordat ze het kwaad en de vijand hebben onderschat en zichzelf hebben overschat. Voorbeelden te over. David en Batseba. Petrus en het dienstmeisje. Laten wij ons eigen leven er eens op nakijken. Want we kunnen het niet permitteren om laks te staan tegenover de vijand. Bovendien, en dan gaan we terug naar Jozua 7, is het de vraag of Jozua voor dit strijdplan de Heere heeft gevraagd om raad en om wijsheid. We lezen daar niks van. Het ergste valt dus te vrezen. Mogelijk was Jozua na de overwinning op Jericho, was hij zijn aanhankelijkheid aan en zijn afhankelijkheid van de Heere, was hij die kwijtgeraakt. Hij dacht misschien dat het nu wel makkelijk zal gaan. En hij vergeet daarbij de wil van de Heere te zoeken. Maar hij vaart uit op eigen kompas. Dat kan echter nooit goed gaan. Een ongedachte en een onverwachte slag treft hen. 36 man, we hebben het gelezen, 36 man vindt bij Ai de dood. En bovendien weet dat legertje van Ai, weet dan ook om de kinderen Israëls, dat leger van Israël weg te jagen. In paniek vluchten de kinderen van Israël weg. En als berooide vluchtelingen komen ze terug in het kamp. En de schrik zit er goed in. We lezen het aan het einde van vers 5. Toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. De moed zinkt hen in de schoenen. Waar eerst, weet u het nog, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5, waar eerst het hart van de Kanaanieten versmolt voor de kinderen Israëls, is het nu dat de kinderen Israëls versmelten voor de mannen van Ai. En de poort naar het beloofde land wordt een poort des doods. Niemand weet raad. Niemand weet hier weg mee. De vragen komen, de twijfels reizen, de angst regeert. Jozua liep ermee vast. En Jozua begrijpt het niet. Het wordt hem zo benauwd dat hij er geen weg meer in ziet. En hij scheurt zijn klederen als teken van moedeloosheid. En hij werpt zich neer voor het aangezicht van de Heere. Nee, niet alleen. Samen met de oudste van Israël. We lezen dat in vers 6. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde, voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudste van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En in vertwijfeling schreeuwt hij het uit tot God. Wat is hier allemaal aan de hand? Wat gebeurt hier? En we proeven hier hoe Jozua, de leider van het volk, worstelt met zijn God. Ligt er schuld bij hem? Ongetwijfeld. Heeft hij ergens verkeerd, zondig gehandeld? Dat zal zo zijn. Maar nu alles overhoop ligt, gaat er zoveel rond in het hart van Jozua. Is God veranderd? Heeft God opgehouden hen genadig te zijn? Heeft de Heere hen vergeten? Jozua weet het niet meer. En in die nood klinkt er een waarom. Vers 7. Ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten om ons te verderven? Snapt u iets van zijn nood? Zeker als de levensweg tegenvalt. Als er allerlei blokkades op de weg worden geplaatst. In het bijzonder als kronkels de levensweg kunnen omleggen. Wat moet je dan? Wat kun je dan? Waar is God dan? En dan stijgt er een waarom op uit het hart. Niet uit boosheid, niet uit opstand, maar wel uit vertwijfeling en uit radeloosheid. Jozua snapt het niet, hij begrijpt het niet. Vers 8. Och Heere, wat zal ik zeggen? Welke kant gaat dit op? Als de inwoners van Kanaan dit horen, nou, dan zullen ze Israël verslaan. En wat zal dit met Gods naam gaan doen? Hier is ongeloof gemengd met geloof en brengt dat die strijd teweeg. En zo is het toch dikwijls als Gods weg voor ons onbegrijpelijk is. Maar laten we dan wel goed opletten op die versen 7 tot en met 9. Want Jozua, hij strijdt en worstelt wel met Gods weg, maar in dit alles laat hij God niet los. Integendeel, in dit alles grijpt Jozua God aan in zijn naam. Hij doet een beroep op Gods grote naam, op Gods verbondsnaam. Ach, Heere, Heere, och, Heere. Hij grijpt God aan op zijn deugd. Hij doet een beroep op wie God is geweest in het verleden. Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. Heere, ik ben erbij. Heere, die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. Wat blijft er in een crisis ook anders over? Wat houdt een mens in het dal der benauwdheid anders nog over? Slechts een pleiten op de naam van God. Terugvallend op wat God heeft gedaan in zijn wegen in het verleden. En wat God heeft toegezegd in zijn belofte. En daarom brengt God een mens wel eens in de nood. Opdat hij leert alleen op de Heere terug te vallen. Hij ontneemt wel eens wat, opdat we ons geheel en al zouden verlaten op hem. In het donkere dal der benauwdheid blijft zo enkel die naam des Heeren over. Ja, het is de laatste toevlucht waarin alles verbeurd hebben zondaar het zoekt. Maar het is tegelijk het beste bolwerk waar een schuldig mens terecht kan. Want juist die naam des Heren is een pleitgrond in de duisternis, in het dal der benauwdheid, voor een volk dat in zichzelf niets heeft. En het is die naam die ook op ons voorhoofd staat geschreven. Het is die naam die in Christus Jezus zijn diepste vervulling heeft gevonden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een steenhoop der waarschuwing. Want wat is er nou eigenlijk gebeurd waardoor de situatie zo penibel is geworden? Jozua wist dat nog niet. Eén in Israël wist dat wel. En dat is Achan. Zijn afkomst wordt er nadrukkelijk bijgezegd in vers 1. Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Sera, uit de stam van Juda. Hij komt dus uit Juda, de koningsstam, de messiaanse stam, de stam die glorie won. Hij is de ban in het leger. Hij is de rotte appel in de schaal. En door hem zit heel het volk nu in de ellende en in het donker. Hij heeft Gods gebod overtreden, waardoor hij heel het volk heeft meegesleurd. Hoofdstuk 7 begon er eigenlijk heel subtiel mee. Je zou er bijna overheen lezen. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Maar, die tegenstelling. Alzo was de Heere met Jozua, einde van vers 6, maar de kinderen Israëls. En dan gaat het om een grote zonde. Een grove overtreding. Een verbreking van Gods verbond. En de Heere die gaat het nou duidelijk maken aan de leider van het volk, aan Jozua. Vers 10 en vers 11. Sta op, waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. Er is dus ongehoorzaamheid aan de God van het verbond. Dat is aangrijpend, maar wat is er dan precies gebeurd? Nou, vier dingen krijgt Jozua van de Heere te horen. In vers 11. Ze hebben van het verbannene genomen, dat is het eerste. Ze hebben gestolen, dat is het tweede. Ze hebben gelogen, dat is het derde. En ze hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Dat is dus die grote zonde. Ze hebben genomen van datgene wat de Heere toekwam. Ze hebben gestolen van dat wat de Heere toebehoort. De Heere die zo nadrukkelijk het volk had verboden dat ze ook maar iets zouden nemen van de buit van Jericho. Alles moest worden vernietigd. Het goud en het zilver dat er was, dat kon gebruikt worden voor de tabernakeldienst. Maar dat waren de regels die God gaf toen hij Jericho in de ban deed. Maar ze hebben die regels overtreden. Blijkbaar was de liefde voor de wereld sterker dan de liefde voor God. Blijkbaar wogen de schatten van Jericho hen zwaarder dan de gunst des Heren. En hadden ze meer op met het goed van Jericho dan met de God van Israël. Maar daarmee hebben ze wel God van zijn eer beroofd. En de gevolgen die zullen er naar zijn. Vers 12. Zo'n aangrijpend vers. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren. Want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn. De Heere neemt deze zonde zwaar op. Hij doet Israël in de ban. Hij trekt zich terug. Hij wijkt van Israël. Immanuel verlaat het tentenkamp van Israël. Uit toorn. Uit boosheid. Vol teleurstelling, gekrenkt in zijn liefde en zijn zorg voor dit volk. En vanwege de ban die er ligt in het leger,
trekt hij niet meer op met de kinderen Israëls, maar trekt hij zich terug. En voelen we wat hier gebeurt. Waar de ban in het leger is, daar trekt de Heere zich terug. Of anders gezegd, waar de rotte appel in de schaal ligt, daar trekt de Heere zijn handen van af. Hij tolereert de zonde niet in de verbondsgemeenschap. En hij laat zich zijn eer niet ongestraft ontnemen. En het heeft ons toch heel wat te zeggen. Persoonlijk. Als land. Als christelijk gereformeerde kerken. Als Ebenezer gemeente. Als daar de overtreding is van Gods geboden. Als daar de verachting is van Gods inzettingen. Als de zonden een plaats hebben gekregen onder ons volk. Daar wijkt de Heer. Daar trekt Hij zich terug. We zien toch in ons land dat de zonden gelegitimeerd worden. Van alle kanten worden Gods heilzame geboden overtreden. En de zonden vieren hoogtij. En op allerlei vlakken worden de geboden van de eerste en de tweede tafel verbroken. En het gevolg is dat de Heere zijn hand van ons land af kan trekken. En binnen onze eigen kerken ligt er geen ban in het leger. En laten we, om de beeldspraak vast te houden, laten we niet te veel rotte appels in de schaal onaangeroerd liggen. Natuurlijk, dat moeten we altijd zeggen met huiver en met voorzichtigheid. Maar het kan toch niet zo zijn dat we onschriftuurlijke gedachten toelaten. Het kan toch niet zo zijn dat we het laten gebeuren dat de scheppingsleer voor verdacht wordt gehouden. En het kan toch niet zo zijn dat we onze ambtsleer, ook als het gaat om de vrouw in het ambt, dat we dat gaan aanpassen aan de moderne cultuur. En het kan toch niet zo zijn dat we grove zonden laten voortbestaan in onze kerken. Want waar dat gebeurt, daar wijkt God. Waar dat wordt toegelaten, zal de Heere voortaan niet meer met ons kunnen zijn. En kunnen we geen zegen meer verwachten. En in onze eigen gemeente. En in ons eigen persoonlijk leven. Wat doen we met hen die openlijk, volhardend tegen Gods woord ingaan? Laten we het gebeuren als de rotte appels de schaal helemaal dreigen te verderven. Want de situatie is hoog ernstig voor Israël. De kinderen Israëls kunnen niet bestaan voor het aangezicht hun vijanden. En ik zal voortaan niet meer met u zijn, zo zegt de Heer. Is er dan nog hoop? Is er dan nog een weg terug? Kan het nog goed komen? Enkel dankzij God. Het slot van vers 12 zegt het. Tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. De Heere die biedt nog een opening, een uitweg, een terugkeer. Tenzij. Er is nog een weg terug. Als we de veroorzaker uitbannen, is er een weg terug. De zonde maakt scheiding tussen God en zijn volk. En daarom moet die zonde betreurd, nagelaten en weggedaan worden. Ja, wie de Heere mee wil krijgen op de weg, die zal met de zonde moeten breken. En daartoe roept de Heere door middel van Jozua het volk op om de ban in het leger te verwijderen. Het is duidelijk voor Jozua en voor het volk. Eén van hen heeft gezondigd. Eén van hen heeft de spullen verwijderd uit Jericho. Eén van hen die heeft zichzelf verrijkt. Eén van hen die heeft het gedaan. Maar wie? Wie, o wie, heeft dat gedaan? De Heere zal zelf de schuldige gaan aanwijzen. De volgende morgen moet heel het volk samenkomen. Stam bij stam, geslacht bij geslacht, familie bij familie, gezin bij gezin, persoon bij persoon. En voor wie schuldig is, zwaait er wat. Want diegene, zo lezen we in vers 15, zal worden gestenigd en met vuur worden verbrand, omdat hij iets schandelijks heeft gedaan, dwaasheid gedaan heeft in Israël. En dan is het opvallend hoe de Heere die zondaar zal aanwijzen. Trapsgewijs, stam, geslacht, familie, gezin, persoon. Zo zal het geschieden. En dat noopt dus allen tot zelfonderzoek. Ze zullen zichzelf hebben af te vragen of zij schuldig zijn. Dan zien we dat daarom het richtend en rechtend element in de prediking altijd ook noodzakelijk is, opdat wij onszelf zouden onderzoeken en onszelf die vraag zouden stellen of er bij ons een schadelijke weg zij. Steeds weer is het nodig om bij onszelf te bedenken onze zonde, onze vervloeking, opdat we ons voor God zouden verootmoedigen en zonden uit onze levenstent zouden verwijderen. Want verborgen zonden, ze zullen eenmaal geopenbaard worden. En toch is het tegelijk ook een teken van Gods genade en een bewijs van Gods langmoedigheid. Want de Heere die geeft de schuldigen nog de tijd om tot inkeer te komen. Degene die dit alles op zijn geweten heeft, die krijgt nog de gelegenheid om zichzelf aan te geven. Het is als het ware een laatste appel op de dader. Toe dan, zeg het dan. Beken het dan, beleid het. Er is nog ontkoming aan het gericht. Immers, wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En Achan heeft dit gehoord. Beslist. Morgen zal God bekendmaken wie de gezondigd heeft. En diegene zal worden gestenigd en met vuur verbrand. Morgen zal het gebeuren. Morgen wordt het bekend. En die boodschap die zal het hart van Achab toch hebben doen overslaan. Tussen vandaag en morgen ligt een nacht. Zal hij die nacht hebben kunnen slapen? Zou u het kunnen, als u weet dat morgen de dag van het gericht is? Zouden wij het kunnen, als morgen alle verborgen zonden openbaar worden gemaakt? Waar je misschien dacht dat die zonde voor altijd verborgen zou blijven, breekt de dag aan dat die zonde openbaar komt. Zou u dan 's nachts de rust kunnen pakken? En Achan, zal hij die nacht hebben getwijfeld? Zal hij hebben overwogen om naar Jozua te gaan en zichzelf aan te geven? We weten het niet. Want we lezen het niet. Wel weten we dat het de volgende dag, de volgende morgen, vroeg dag is. Vers 16. En Jozua laat iedereen komen op appel. Alle moeten ze aantreden. En het lot zal worden geworpen. Vermoedelijk via de Urim en de Tumim. En de hoge priester droeg die op zijn hart. Het waren twee voorwerpen, mogelijk stenen. En dan kan het zijn dat op die ene steen ja stond en op die andere steen nee. Het kan ook zijn dat er een witte steen was die duidde op onschuldig. En een zwarte steen die duidde op schuldig. En nu moeten ze naar voren komen. Stam voor stam, één voor één. Ruben, wit. Levi, wit. Simeon, wit. Juda, zwart. Juda, de koningsstam, de messiaanse stam. Ja, een van Juda die heeft gezondigd. Wie dan? Sagi, Sabdi, Garmi. En steeds kleiner wordt de groep. Het komt steeds dichterbij. Je denkt toch, Achan, geef je nou toch aan. Nu kan het nog. Nu is er nog de gelegenheid die God je biedt. Nu is er nog de hoop op genade. Maar Achan zwijgt. Dan de laatste keer lood. De spanning is voelbaar. En de stilte aangrijpend. Wie is het? Wie is die schuldig? En daar valt het lot. Achan. Hij heeft Gods naam doen smaden. Hij heeft God van zijn eer beroofd. En iedereen die kijkt naar hem. En daar staat hij. In zijn schuld, in zijn afmaking, in zijn zonde. God brengt verborgen zonden aan het licht. Altijd. Zo zal het ook gaan op de jongste dag. Daar zal al het verborgene aan het licht worden gebracht. Zonden die wij hebben weggestopt. En diep begraven in onze levenstent, zullen dan openbaar worden gemaakt. En alles van ons zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, hetzij goed, hetzij kwaad. En op die dag zullen wij allen rekenschap hebben af te leggen van alles wat we hebben gedaan. En iedereen zal worden ontmaskerd. En laten we dat beseffen. Want zou je dan überhaupt nog kunnen slapen? Zouden we 's nachts de rust dan nog kunnen pakken? Want geen camouflage houdt dan nog stand. En elk masker zal dan worden weggerukt. Afkomst baat niet. Voorrechten ook niet. Al ben je dan als Achan van de stam van Juda, en al draag je dan als Achan het teken van het verbond. Het maakt dan niet uit. Daar staat hij, die boosdoener, die schuldige, Achan. En niets van wat hij uit Jericho had genomen baat hem nu nog. Hij kan er niets mee. Hij kan er geen cent van zijn schuld tegenover God mee betalen. Hij kan er niets mee afbetalen. Want zo ligt het toch. Al win je de gehele wereld. Als je schade leidt aan je ziel. Al bezit je vele goederen. Maar je staat niet recht tegenover God. Al heb je alle rijkdom van de wereld. Het neemt je schuld voor God niet weg. En ontkennen kan niet meer. Want als Gods vinger je aanwijst als schuldige, dan kom je er niet meer onderuit. En die slag is raak. En die vinger, die gaat op de zere plek. En Achan, nu moet hij het wel erkennen. Nu komt hij, zij het schoorvoetend, komt hij openbaar. En zegt hij het in vers 20 en 21. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Dan zegt hij in vers 21 wat hij heeft gedaan. Een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed, 200 sikkels zilver en een gouden tong met een groot gewicht heeft hij genomen. Een groot kapitaal. En hij zegt ook hoe hij dat heeft gedaan. Kijk maar in vers 21, het begint ermee. Want ik zag onder de roof. Ja, zo gaat het altijd met de zonde. Die komt via de oogpoort naar binnen. Het oog valt op de verleidingen en de verlokkingen van de wereld. Zo begon het in het paradijs. En zo gebeurt het ook steeds buiten het paradijs. Ik zag, ik kreeg lust ertoe en ik nam het. Dat is het ontwikkelingsproces in de zonde. Dat gaat van kwaad naar erger. Zien wordt begeren en begeren wordt nemen. En laten we daarvan bewust zijn. En laten we ook waakzaam zijn voor datgene wat via de oogpoort naar binnen komt. Want al te gemakkelijk bevinden we ons dan op een glijbaan. Waar we zo mee naar beneden glijden, naar het ravijn. Want de zondige daad wordt altijd voorafgegaan door de lust tot de zonde. En die lust tot de zonde wordt dikwijls opgewekt door hetgeen wat via de oogpoort naar binnen komt. Alles wat ons wordt aangeboden en gepresenteerd. En op allerlei manieren worden we dan ook verleid. Dat vraagt van ons toch waakzaamheid. Maar als we goed kijken naar die schuldbelijdenis, dan valt er nog iets aan op. Want ik zei het al schoorvoetend. Echt van harte gaat het niet. En dat blijkt wel in het bijzonder als we vers 21 zouden lezen vanuit de grondtekst. Want hier staat er in de Statenvertaling een lidwoord. Maar in het Hebreeuws wordt er een telwoord twee keer gebruikt. Want ik zag onder de roof één schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. 200 sikkelen zilver en één gouden tong. Eén kleed, één gouden tong. Alsof hij het probeert te verkleinen. Alsof het niet zoveel voorstelde. Alsof het niet zo erg was. Misschien was dat wel de reden dat hij zweeg. Achan vond het niet zo ernstig. Hij vond het allemaal wel meevallen wat hij had gedaan. Toch denkt de Heere daar anders over. Wij kunnen wel spreken van een kleine zonde. Maar bij de Heere ligt dat anders. Wij hebben zo een beeld gecreëerd van wat grote zonden zijn. Bepaalde wetsovertredingen, die vinden we heel erg. Bij andere wetsovertredingen was zoiets van, ach ja, nou ja. We laten het maar gebeuren. En we vinden dat normaal. Bij de Heere ligt dat anders. En als Achan die belijdenis heeft uitgesproken, laat Jozua de buit uit de tent van Achan halen. En hij spreidt ze uit voor het aangezicht van de Heere, vers 23. Zo wordt zichtbaar dat ze niets meer achterhouden voor de Heere. En dan wordt Achan meegenomen naar het dal van Achor, het dal van de beroering. En daar vindt de executie plaats. Achan moet worden gestenigd en daarna verbrand. En zo ook Achans kinderen. Die zullen dus beslist medeplichtig zijn geweest. Die zullen hebben geweten van datgene wat vader verborgen had in de tent. Het boze moet uit het midden van het leger van Israël worden weggedaan. En na de executie wordt er een steenhoop opgericht in het dal. Want dat dient als een afschrikwekkend voorbeeld voor het volk. Israël mag niet vergeten dat de Heere de zonde niet door de vingers ziet. De zonde is een schandvlek der natie. De zonde is een schandvlek voor een gemeente. Begrijpen wat hier gebeurt. Dan voelen we ook het gewicht dat er hangt aan onze tekst. Eens zal God de zonde openleggen en zullen alle verborgen zonden openbaar komen. Achan wist dat het de volgende dag ging gebeuren. Toch ging hij zijn tent in en legde hij zich neer om te gaan slapen. Terwijl hij zijn zonde had moeten erkennen en zijn schuld had moeten belijden. Achan weigerde. En ik, en u, en jij, zullen wij wel openbaar komen en onze zonde voor God belijden. Want als het te laat is, zoals bij Achan, is er geen behoud meer mogelijk. Achan weigerde het en daarmee stortte hij zichzelf in dat dal van Achor, het dal van het ongeluk, in een eeuwig ongeluk. En zo zal het gaan met hen die de schatten van de wereld liefhebben. Die zullen met de wereld vergaan. En zij, die het zoeken in de wereld, die zullen met die wereld worden vervloekt. Een steenhoop der waarschuwing. In het dal van Achor. Maar tenslotte ook een deur der hoop. Onze laatste gedachte. Want de executie en de oprichting van die steenhoop is niet het laatste wat er staat in Jozua 7. Er komt nog iets. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoorns. In het dal van Achor keert de Heere de hittigheid van zijn toorn dus af. Nu de zonde en de zondaar is weggedaan uit het midden van het verbondsvolk van God, ziet de Heere ook in gunst weer neer op het volk. Waaraan Gods recht volkomen genoeg wordt gedaan, daar wordt zijn toorn gestild. Het wegdoen van de zonde, oprecht berouw en een duidelijke verandering. Ja, we zien dat hier, het is een middel tot vernieuwing van Gods gunst. En zo alleen kan hij in gunst weer omzien naar het volk. En kan hij weer meetrekken met het volk. Maar let er goed op hoe het er staat. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toorn. Dat is dus een handeling van God. Er gaat wat veranderen. In dat dal van Achor, als dal van de benauwdheid, wordt een deur der hoop opgericht. Een deur die hoop schenkt. Een deur die de toekomst opent naar Kanaan. Na deze gerichtsoefening wordt dat ongeluksdal wordt een deur der hoop. Een doorgang naar het beloofde land. Zo gaf de Heere alsnog die geopende deur, zoals hij dat later ook deed toen het volk van Israël in ballingschap verkeerde. Waar hij beloofde om dat dal der benauwdheid te maken tot een deur der hoop, als het klinkt in het profetenboek Hosea. Te midden van de oordelen, als de Heere het zegt, en ik zal haar geven, haar wijngaden van daar af. En het dal Achor tot een deur der hoop en aldaar zal zij zingen. Toch een boodschap van hoop. Want is het niet zo dat dit leven is als een jammerdal een aardstranendal. En verkeren wij niet allen in een dal der benauwdheid? En door onze zonde ligt er een scheiding tussen God en tussen ons. De Heere kan niet met ons meetrekken. Wij hebben dat verzondigd. Wij hebben dat verspeeld. Naar Gods rechtvaardig oordeel hebben wij tijdelijk en eeuwige straffen verdiend. Maar hier zien we wie in dat aardse tranendal leert bukken onder Gods rechtvaardig oordeel. Zijn schuld beleidt voor God. Daarvoor opent God in Christus een deur der hoop. Want voor die Christus gingen immers alle deuren dicht. En nooit was er een dal van Achor zo diep en zo benauwd en zo donker als die hof van Gethsemane. Maar de Zoon des Mensen, de Heere Jezus Christus, kroop in het stof door die hof. En op hem ontlaadde zich Gods toorn. Hij moest buiten de legerplaats, waar hij de straf moest dragen, waar zijn executie plaatsvond, doordat hij genageld werd aan het vloekhout van het kruis. En de toorn van God zich stilde aan hem, door zijn lijden en door zijn sterven. En daar werd de hitte van Gods gramschap aan hem geblust. Zo is hij de deur der hoop. De deur die geopend wordt tot het land der belofte. Die toorn Gods die alleen is af te keren door het geloof in de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. En voor wie op hem mag zien en wie zich op hem verlaat en op zijn kruis verdiensten. Ja, daar zal in het dal van de benauwdheid, waar zonde en schuld een mens aanklaagt, daar zal een deur der hoop worden geopend. De deur die de hoop opent op de gelukzaligheid. De deur die toegang geeft tot de hemelse gelukzaligheid. En zo blijft te midden van het oordeel Christus over als de deur der hoop. Is hij het waar u uw hoop op zet? Is hij het waar je al je verwachting op hebt leren zetten? Stel op hem uw hoop. En stel op hem al je vertrouwen. Want hij heeft macht. En hij heeft kracht. En zijn bloed is het immers, dat reinigt van alle zonden. Hij die zijn bloed heeft gegeven om zondaren te verlossen van de eeuwige verbranding. Hij die gewillig is om te verlossen uit het dal van de benauwdheid. Hoe laat uw hart dan gericht zijn op deze Christus. En richt u toch op zijn zoenoffer, waardoor Gods toorn is gestild. En werp u toch met al uw zonden, ook al die zonden die je nog altijd verborgen hebt, werp je op hem en geef je over aan hem. En geloof toch in hem als de enige die aan Gods recht volkomen genoeg heeft gedaan en door wie Gods toorn is gestild en uitgeblust. Zo gaat die deur der hoop open. Hopende, steunende en leunende op Christus. De hoop van Israël die de weg opent tot het beloofde land. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe hoog die dan ook zij, nooit, nooit meer zal die dan nog uw volk en kinderen kunnen aanraken en ten onder kunnen brengen. Als zij in hun zonden en ellende het geworpen hebben op hem, die door wie de hittigheid van uw toorn is afgekeerd en door wie u weer in gunst op uw volk neerziet. En wij danken u voor dit woord, maar laat het woord ons ook doen beseffen dat u de heilige God zijt en dat gij de zonde, dat gij daar geen gemeenschap mee kan hebben. En doe ons verstaan waar we moeten wezen met onze zonde, de openbare en de verborgen zonde, aan het voet van het kruis, opdat ze daar aan het kruis worden weggehecht en worden weggenomen. En dat Christus de toorn Gods op zich heeft geladen tot volkomen verzoening van de zonde. Heere, doe ons zien op hem en doe ons leven uit hem. Zo willen we u vragen of u het woord wilt achtervolgen met uw zegen. Wat zondig was in spreken en luisteren, wilt u het wegnemen. Wat van u was, wilt u daar uw zegen over geven. Wilt u met ons gaan, het verdere van deze dag, als ook straks de belijdenisdienst is, wilt u ook met de belijdeniscategezanten zijn en wilt u ook dan met uw woord en door uw geest in ons midden zijn. Gedenk ons als de werkweek weer wacht, als er van alles op ons afkomt en veel van ons gevraagd kan worden. Doe ons leven naar uw wil, tot eer van uw naam. En ga gij ons voor met uw woord en wilt u zo door het licht van uw woord, wilt u zo ons levenspad beschijnen, opdat we volgen in de weg die gij ons wijst. We vragen u dat alles, dankend voor uw goedheid en uw trouw, die gij ons hebt bewezen, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 85e psalm. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Vers 1 van 85. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.